Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast. En dan gaan we het hebben over een wachtkamer. En de titel hebben we even over nagedacht. Maar die noemen we Werken met een wachtkamer. En even voor de luisteraars, op verzoek van Willem Cornelissen, die stuurde ons de vraag, wat is een wachtkamer? Maar hij was er geen fan van. En hij heeft mij ook aangegeven waarom niet. Dus ik dacht, ik leg al die vragen voor aan degene die de wachtkamer in alle documenten sleutelt. Dat is de inkoper. En dat is dus Peter. Dus eerst maar eens even aan Peter, wat is een wachtkamer? En dan in het aanbesteden, hè? Niet in het menselijke leven, maar in een aanbesteding.
Niet bij de dokter of de tandarts. Bij het aanbesteden.
Bij het aanbesteden.
Nou, ik had tot een aantal jaren geleden, ik zal geen precieze aantallen noemen, had ik daar ook niet van gehoord. Nee, laat ik zo zeggen, ik had er niet van gehoord. Totdat op een gegeven moment een jurist bij mij in het project zei van, nou, misschien moeten we een wachtkamer overeenkomst afsluiten. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. En het is eigenlijk heel simpel, het principe. Je doorloopt een aanbesteding. Je contacteert één of meerdere leveranciers. Maar laten we voor het simpelheid even
gaan we uit voor één. Ja.
En dan kan er van alles gebeuren met die ene leverancier. Die kan omvallen, hè, het ergste geval, faillissement.
Dan heb je als inkoper je werk niet goed gedaan, maar dat geeft niet. Ga verder.
Ken jij het gezegde, prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst?
Ja, dat klopt.
Die jaarcijfers, die dateren meestal van 2-3 jaar geleden.
Ja, dat zegt inderdaad niks.
Dat zegt niks, maar ik snap je opmerking wel.
Oké, kan misgaan met de leverancier.
Hij kan failliet gaan, maar hij kan ook zodanig slecht presteren, dat jij echt met de tranen rondloopt van, hier word ik gek van, hier wil ik afscheid van gaan nemen. Nou, dat zie je bij de overheid. Dat ze op dat moment, het eerste geval is noodgedwongen, het tweede geval is, daar heb je zelf een keuze in, dan zullen overheidsorganisaties niet snel grijpen naar ontbinding van de overeenkomst. Want veel aanbestedende diensten, overheidsinstanties, die denken, ja, dan moet ik een nieuwe aanbesteding gaan doen. En ik ben net klaar, relatief. Nou, in die hoedanigheid is die wachtkamerovereenkomst in mijn leven gekomen. Deze openbaring wil ik wel even delen. En ik moet zeggen, ik pas hem niet altijd toe. Want het hangt ook af van hoe complex is de aanbesteding zelf geweest. Wat speelt daar nog meer? Daar ga ik nu even niet op in. Maar over het algemeen wordt die dan toch wel afgesloten. Maar dat zeg ik eigenlijk niet goed. Ik hoor me nu 3 keer zeggen afgesloten.
Je sluit niks af.
Nee, je stuurt hem mee met je aanbestedingsdocumenten.
Even terug. Oh. Wat is die wachtkamerovereenkomst? Jij zit meteen al in de uitvoering. Oh. Maar wat houdt het in?
Oh, ik ga even te snel voor jou.
Ja, wat houdt het in? Nee, voor de luisteraar. Houdt het in? Eerst even uitleggen, Peter, wat het is en dan hoe je het doet. Zullen we zo deze podcast doen?
Ja, Octavia. Ik luister naar je. Terug naar wat het is. Het is een redelijk simpele overeenkomst. Die stel je in concept op. Daar staat in, we hebben een aanbesteding gedaan, dit en dit en dit. En je sluit hem af, in principe, na afronding van de aanbesteding, met de leverancier die als tweede is geëindigd. Daar kom ik later nog even op terug. Dus je zet daarin van, u heeft ook kennis genomen van alles wat in de overeenkomst die je afsluit met de nummer 1. Wat je daarin hebt afgesproken, dat je daar ook mee instemt. Dus het is geen grote overeenkomst. Er staan 4-5 artikelen in waarin even wordt gezegd, nou het valt
even ter onderbreking, want jij schiet meteen weer in de uitvoering. Wat je doet is dat je zegt van, we willen van de nummer 2, dat is een offerte gestand doet, in de wachtkamer gaat zitten en dat dat voor 1 of 2 jaar geldt en dan sluit je een hele korte overeenkomst mee af. En dat doe je dus als nummer 1 niet goed presteert, dat je zonder aanbesteding naar nummer 2 kunt. Dat is volgens mij in 1 minuut de essentie.
Waarom vraag je het mij dan als jij het weet? Dan gaan we
nou ja,
dat omdraaien.
Jij hebt er wat meer woorden voor nodig.
Ja, vanmorgen wel, ja. Maar we hebben het even gehad, ik zei, daar kom ik op terug, de nummer 2. Het kan best zijn, ik zet altijd in mijn tekst van mijn aanbestedingsdocument, dat de leverancier moet aangeven of die wel of niet in de markt is voor het afsluiten van die wachtkamerovereenkomst.
Of die dat wil of niet.
Ja, want dat is de essentie ook van de vraag van Willem Cornelissen.
Maar wacht even, jullie stellen dat voor als aanbestedendienst. Ja. En ik kan me voorstellen dat in een aantal gevallen het handig is om dat te doen.
Ja.
En dat is dan omdat de nummer 1 wanprestatie levert, bijvoorbeeld gedurende de eerste 1,5 jaar. En dat je dan makkelijk naar nummer 2 kunt en geen nieuwe aanbesteding in de markt hoeft te zetten.
Ja.
Dat is denk ik de reden waarom een aanbestedendienst dat doet.
Ja. Klopt.
En voor hoe lang, dat vraag je dan aan de marktpartijen of ze dat willen.
Ja.
En voor hoe lang sluit je dan zo'n wachtkamerovereenkomst?
Ja, dat is een gevoelig punt.
En waarom is dat gevoelig?
Omdat juristen zeggen, die mag je niet te lang laten zweven. Ik gebruik nu even het woord laten zweven. Van toepassing verklaren dat je een... Zij zeggen 1,5 jaar, of een maand of meer of minder, 1,5 jaar. En daar kom ik zo op terug, waarom zij dat zeggen. Ik ga opteer zelf het liefst voor 1 jaar. Hè? Want je hebt altijd de mogelijkheid bij sommige contracten, je moet implementeren, je moet aan elkaar wennen, je moet elkaar de kans geven. Nou, ik vind dat na 1 jaar wel duidelijk moet zijn of een leverancier zijn kans gegrepen heeft. Hè, of presteert gewoon volgens afgesproken contractvoorwaarden. Dus ik zit daar op het standpunt, ik wil hem het liefst voor 1 jaar afsluiten. En juristen zeggen, 1,5 jaar. En ik denk dat we dan ook in de buurt komen van waarom Willem Cornelissen er wat problemen mee heeft.
Ik vind 1,5 jaar heel kort hoor.
Je
gooit toch nooit binnen 1,5 jaar een nieuwe leverancier eruit? Ik bedoel, die moet inderdaad wat jij zegt inwerken, implementeren, van alles doen. En dat gaat nog wel eens met wat aanloopproblemen. Dat hoeft niet altijd, maar dat gaat natuurlijk nog wel eens zo.
Ja.
En dan vind ik 1,5 jaar vind ik heel kort. Naar mijn idee, de wachtkamerovereenkomsten die ik gezien heb, daar kijk ik nooit naar, want ik ga er vanuit dat wij gegund krijgen natuurlijk. maar daar is volgens mij sprake altijd van 1 jaar. En dat vind ik, volgens mij heb ik hem ook nog wel eens langer gezien. Nou hangt het denk ik ook wel een beetje af van de contractduur gewoon, van de opdracht. Hoe lang je zit daar niet een verband tussen? Als het een 4-jarige opdracht is, dat je de wachtkamer dus ook wat langer laat zijn? Dagkamerovereenkomst? Zit daar niet een relatie tussen?
Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, je bedoelt 4 jaar, dan is de wachtkamerovereenkomst 1 jaar. Dat is 1/4.
Ja, bijvoorbeeld.
Nee, ik heb zelf niet de relatie met de lengte van de overeenkomst. Want je hebt natuurlijk ook overeenkomsten die 8 jaar duren, 9.
Ja.
Weet je, als je een autolease contract opnieuw in de markt zet, dan heb je doorlopende deelovereenkomsten. Die lopen langer door. Nee, daar zit voor mij zelf, maar nogmaals, misschien dat er luisteraars zijn die daar anders over denken. Voor mij zit dat er niet achter. Het is juist dat argument van, je gaat een nieuw contract in, aan elkaar wennen, implementeren. Dan gaan we vallen en opstaan. Ik bedoel, ik heb voor een aantal facilitaire contracten bij een opdrachtgever ooit zelfs het definitief vaststellen van de service levels. Die hebben we een voorzet voor gedaan, die zijn we overeengekomen, maar wel met de afspraak van na 1,5 jaar gaan we die herevalueren.
Ja, precies.
En dat doe je ook met de dienstverlening van een leverancier. Zeker na 1,5 jaar. Maar dan nog moet je hem wel de kans bieden, als de dingen niet goed gaan, om het te kunnen herstellen. Dus,
en dan is 1,5 jaar is dan niks.
En ik hoop niet dat er nu heel veel juristen luisteren die mij neersabelen. Maar ik blijf heel eigenwijs.
Dan is eigenlijk onze oproep, denk ik, naar luisteraars en anderen. Juristen zijn ook luisteraars. Sorry. Dan is onze oproep aan iedereen, aan de luisteraars. Als je een mening hebt over die half jaar of een jaar, laat het ons weten. Want daar ben ik dus wel benieuwd naar. En ik vind een jaar reëler dan een half jaar. Een half jaar is niks.
Nee. Nou, dan zijn wij het daar weer over
eens. Dan zijn we het daarover eens. Wat is het voordeel voor inschrijvers, zo'n wachtkamerovereenkomst? Ja, die moet ik natuurlijk zelf beantwoorden, maar wat denk jij?
Wat hebben we inschrijvers? Oh, we gaan het lekker door elkaar gooien. Vraag en antwoord en nu ga je ze zelf al... Nee, het voordeel voor inschrijvers is dat ze een achterdeur hebben. Hè, dat ze mogelijk, ja, één van die leveranciers, hè? Je sluit hem maar met één leverancier af.
Ja, je sluit hem met
dus
eentje af.
De anderen vallen sowieso buiten de boot. Ze hebben een achterdeur. Het kan zijn dat ze de opdracht alsnog krijgen.
Ja, en het voordeel is natuurlijk dat er dan niet opnieuw als nummer één wanprestatie levert of het contract wordt ontbonden, om wat voor reden dan ook. Dat er een nieuwe aanbesteding in de markt wordt gezet waar ze op moeten inschrijven, maar dat er nummer twee dan inderdaad de opdracht krijgt. En ik weet niet hoe dat werkt. Volgens mij wordt de boel wel geïndexeerd en dat soort dingen. En je moet je alles gestand doen. Dus dat houdt in dat je gewoon met je aanbieding die je toen gedaan hebt, volgens mij, verder kunt na een jaar.
Nou, daar zit de uitdaging in. Jij hebt
Leg
het
uit.
Nu over prijzen. Dat is een deel, maar dat kun je contracttechnisch afvangen. Goede afspraken te maken over indexering. De moeilijkheid zit ook wel, en ik weet niet of dat echt een belemmering is hoor, nu hardop denkend. Je vraagt in je aanbesteding, in je aanbestedingsdocumenten, vraag je altijd een geldigheidstermijn van de gestandsdoeningstermijn van de offerte.
Ja.
En ik heb geleerd, en dat zit er echt stevig in, dat hoe langer die gestandsdoeningstermijn is, dat de leveranciers dat gaan verdisconteren in hun prijs. Ze moeten die prijs langer garanderen. Nou, dat kun je ondervangen door goede afspraken te maken met de leveranciers. Maar ik heb door het chaotische afgelopen, nou ja, bijna 2 jaar, hè? Hoe lang is de oorlog nu gaande?
Anderhalf jaar.
Ja, indexering is zelfs nu, misschien een klein zijstapje, een vraagstuk tijdens de rondes nota's van inlichtingen.
Ja, dat snap
Kunt
ik wel.
U de indexering al van toepassing verklaren op de periode van het moment van inschrijven tot definitief gunnen?
Ja.
Dus dat vraagt wel wat denkwerk, wat formuleren, goed nadenken. En dan zou ik adviseren om dat in de wachtkamerovereenkomst goed te verwoorden.
Ja,
want
mee eens.
Want de nieuwe leverancier, die krijgt daarmee te maken.
Ja.
Nee,
dat ben ik met je eens.
En
dat klopt.
Dat moet je beoordeling.
En dat is natuurlijk altijd een ingewikkeld punt.
Ja.
Nou vroeg Willem Cornelissen zich ook af van, dat vond ik wel een aardige. Is het van invloed als bij de aanbestedingsstukken een wachtkamerovereenkomst zit? Dus jij bent van plan om dat te gaan doen en dat af te sluiten met nummer 2. Zou dat impact hebben op het aantal inschrijvingen wat je ontvangt?
Nou, misschien niet. Als ze zelf mogen aangeven.
Ja, dat realiseer ik mij ook. Of je het wil of niet, of je het accepteert of niet. Ja.
Als jij die vrijheid hebt.
Want ik kan mij voorstellen, in deze markt, wat jij zegt, met je anderhalf jaar oorlog en gas en weet ik allemaal wat, dat je misschien zegt als leverancier van, ik ga voor de gunning en die wachtkamer hoef ik niet. Want dat is financieel veel te riskant.
Ja, want je hebt sowieso dat je ook je personeel beschikbaar moet hebben.
Ja,
weet je, we hebben
klopt.
Het over leveringen. Leveringen, kijk even naar productiebedrijven. Die hebben hun planning.
Ja.
Dat grijpt in, hè? Het moment dat jij in je originele aanbieding een bepaalde levertijd hebt gegarandeerd. Stel dat die zelfs als gunningscriterium is gebruikt. Ja, de situatie 6, 8, 9 maanden later kan
heel
anders
zijn. Ja, klopt.
Dus dat is best gecompliceerd.
Ja, toch? Dat klopt.
En bij mensen
en
hetzelfde.
Dat klopt. Nee, dat klopt. Maar dat is dus het ingewikkelde van zo'n wachtkamerovereenkomst.
Ja.
En daar moet je dus goed naar kijken. En maakt het voor jou als inkoper uit, als je een aanbesteding in de markt zet, Mijn advies zou zijn aan aanbesteden diensten van geef inschrijvers de keuze of ze voor een wachtkamerovereenkomst willen gaan of niet.
Ja.
Stel dat jij een aanbesteding in de markt hebt gezet en je ontvangt inschrijvingen en de ene leverancier zegt van ja bij de wachtkamerovereenkomst en de ander nee. Maakt dat voor jou nog uit in het hele traject? Doet dat iets met de inschrijving van die betreffende leverancier die zegt ik hoef geen wachtkamerovereenkomst?
Nee, duidelijk niet. Nee, want ik heb het aan de orde gehad. En ik respecteer dat ook. Waarom? Omdat ik me bewust ben wat het voor die leverancier voor gevolgen kan hebben. Want stel dat hij wel zegt, hè, stel hypothetisch dat hij dus wel die overeenkomst tekent. Nou, na 8 maanden klop je bij hem aan. Hey, leverancier, wij willen van jouw diensten gebruik maken. Dan kan ik me ook voorstellen dat hij misschien op dat moment niet kan leveren.
Ja.
En dan heb je als aanbestedende dienst, als je nog verder doordenkt, dan heb je alsnog het probleem dat je moet gaan aanbesteden.
Ja, dan heb je alsnog het
probleem. Want je hebt maar 1 wachtkamerovereenkomst afgesloten.
Ja, klopt.
Misschien is het
maar goed, als je die, maar als je die afgesloten hebt, dan neem ik aan dat de leverancier eraan vastzit. Als ik als inschrijver zo'n wachtkamerovereenkomst met jou heb getekend, dan zit ik daar toch aan vast. Dan ben ik toch verplicht, op het moment dat nummer 1 de deur uitvliegt en dat jij bij mij aanklopt, dan ben ik toch verplicht te leveren, want ik heb die overeenkomst getekend. En daar staat altijd in dat als nummer 1 de laan uitgestuurd wordt, dat ze dan bij jou aankloppen bij nummer 2.
Ja, ik wil zelfs nog iets specifieker zijn. Er staat ook binnen hoeveel tijd je moet gaan presteren. Afhankelijk van wat je wil, hè? Aan diensten of producten. Nou, daar moet je ook over nadenken, dat je niet onrealistische zaken... Het is niet met een knip van de vinger, hey, de wachtkamerovereenkomst wordt van kracht. Dan ga je ook gelijk leveren. Dat is natuurlijk
niet
reëel.
Nee, dat werkt
niet
zo.
Maar je brengt wel een terecht punt in waar ik even geen antwoord op heb. Ik weet dat echt niet, van of je dan ook juridisch aansprakelijk bent voor de gevolgen.
Dat weet ik niet, dat neem ik dus aan voor wel, want het is niet voor niets heet het een overeenkomst en je tekent iets van beide kanten.
Ja.
Nee, dus dan ben je denk ik ook aansprakelijk voor de volgende. Ik zou zeggen tegen inschrijvers, tegen leveranciers, kijk dus heel goed naar die wachtkamerovereenkomst.
Ja.
Meestal zijn dat niet veel velletjes, een beperkt aantal artikelen. Kijk daar goed naar, kijk naar wat erin staat, wat er over indexatie in staat, over termijnen en stel daar dus vragen over. En als je verplicht bent die te tekenen, stel dan ook de vraag of je hem inderdaad niet mag tekenen, gezien de bedrijfsrisico's. Ja. Maar stel er gewoon, en je weet het, dat is mijn stokpaardje, stel er vragen over.
Ja, ook over de wachtkamerovereenkomst. Want hij wordt
ook over, met name, dat bedoel ik, over de wachtkamerovereenkomst, ja.
Want nu uitwerkend, hè, wij even verklappen aan de luisteraars. Wij bereiden de podcast natuurlijk elke keer wel voor.
Ja, dat doen wij zeer grondig.
Ja, maar dan nog door onze eigen inventiviteit, onze ervaring. En dat we ineens denken van, ja, wacht even, maar dat is... Oh, wacht even, dat zit er ook nog... Oh, dat zit er ook nog achter. En... Dat gebeurt nu dus live. Want wij knippen
er
niet
in. Dat...
We knippen er niet in de podcast.
Nee. Ja, ik kan erin knippen aan het eind. Maar dat zal ik in dit geval niet aan doen. Als wij hem aan definitief aan het maken zijn. Maar ik vind het inderdaad leuk. Dat is een van de leuke aspecten van de podcast. En ik denk ook voor de luisteraars. Je gaat wat dieper in op een bepaald onderwerp. En je staat er even helemaal bij stil. En dat maakt inderdaad zo'n onderwerp als wachtkamer. Dat we dachten, nou, wat moeten we er allemaal over vertellen? Maakt het... Toch interessant hoe dat in elkaar zit.
Nou toch, laat het woordje toch maar weg. Want ik heb nu weer van jou ter overdenking dingen gekregen. Oh, ik heb namelijk van de week ook weer de vraag moeten beantwoorden van... joh, een essentiële levering voor een opdrachtgever. Ik breng in, hoe kunnen we... Hè? We hebben een risicoanalyse gedaan. Ja, als die leverancier omvalt. Ik zeg, nou, dan heb ik de oplossing klaar.
Dan heb ik een wachtkamer.
Dan heb ik een wachtkamerovereenkomst. Maar daar nu over verder denken, denk ik, ja, ik ga hem even toch weer zorgvuldig bekijken.
Ja.
Dus ik ben hier ook weer wijzer van geworden.
En ik denk dat inschrijvers hopelijk ook meer alert zijn op leveranciers ook alerter zijn op zo'n wachtkamerovereenkomst. En goed checken wat daar staat en zich ook bewust zijn van de consequenties.
Ja. Weet je wat interessant zou zijn, Octavia? Want de laatste tijd zie ik heel veel onderzoeken komen vanuit Tendernet. Cijfers over aanbestedingen. We hebben een eerdere podcast gehad over het publiceren van de waarde. Dat we daar ontzettend slecht in zijn.
Ja.
En hierover pratend denk ik, ik zou wel willen weten bij hoeveel aanbestedingen er sprake is van een wachtkamer.
Van een wachtkamer, ja.
Want het is het onderwerp wat aangedragen is door Willem Cornelissen. Wij hebben er ervaring mee, dus het is voor ons voorzet voor open doel. Daar doen we een podcast over. Maar ik ben nu wel nieuwsgierig. Ja, is dat voor alle inkopers een onderwerp van gesprek bij het uitwerken van hun aanbestedingsdocumenten? Voorbereiding is gewoon verwerkt.
En ik zit me ook af te vragen. Kijk, Tendernet is goed in het verzamelen van allerlei data over aanbestedingen. Dat weten wij. Die publiceren dat ook en die geven allerlei dingen aan. Ik vraag me af of dit geregistreerd wordt. Want dit gebeurt natuurlijk buiten Tendernet om, neem ik aan. Ik bedoel, op een gegeven moment is de aanbesteding is afgerond. Er is gepubliceerd wie het gegund is. Nummer 1 gaat aan het werk en dan drie kwart jaar of een jaar blijkt dat het niet goed gaat. En dan gaat de wachtkamerovereenkomst van start. Dus ik denk niet dat dit daar geregistreerd wordt. Dus ik ben wel benieuwd of er iemand een idee heeft hoe vaak dat gebeurt.
Nou, ik denk het niet.
Het
zit natuurlijk wel in Tendernet. Maar dan moeten ze bij elke aanbesteding gaan turven. Zit daar in de bijlage een wachtkamerovereenkomst bij?
Ja.
Dus het prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Ik denk niet dat dit gegeven
zo ergens ligt. Nee,
maar wat wel van belang is, en dat heb je net aangegeven, de essentie voor inschrijvers, om daar goed naar te kijken, om daar vragen over te stellen, om zich bewust te zijn wat de mogelijke consequenties zijn.
Ja.
Want ze moeten paraat staan toch op het moment dat ze ja hebben gezegd en ja, dat het getekend wordt. Dat waren jouw adviezen, toch?
Ja. Nou ja, het wordt getekend. Dus je moet van tevoren, net zoals de standaardovereenkomst, moet je ook deze overeenkomst checken en vragen overstellen en je bewust zijn van de consequenties. En misschien moet je hem dus inderdaad maar niet tekenen als daar dingen in staan waarvan je denkt van ja, kan ik daar over drie kwart jaar of een jaar nog steeds aan voldoen?
Ja, en dan weet dan, maar dat is misschien mijn geval, dat je daar niet op aangekeken wordt, kunt worden, vind ik niet. Ik bedoel, je hebt het recht om te zeggen van, misschien dat een eerste advies is van mij aan de aanbestedende diensten, hè? Daar ben ik verantwoordelijk voor, dat ze goed moeten nadenken over wat zet ik erin, welke markt vraag ik het, dus moet ik hem wel überhaupt meenemen. Hoe lang je hem laat duren. Nou ja, daar heb ik eigenlijk wel gezegd van, volg mijn nadrukkelijke advies. En dat wordt door jou gedeeld gelukkig van niet een half jaar, maar gewoon een jaar.
Ja,
Let dan op de indexering, dat je dat goed uitwerkt, dat je daar geen misverstanden over krijgt. Want anders moet je alsnog met elkaar om de tafel gaan zitten en dat wil je niet, dat kun je voorkomen. Dus goed nadenken vooraf. En dan is werken met een wachtkamer, overeenkomst tussen haakjes, is gewoon een middel om te voorkomen dat je een misschien wel overbodige aanbesteding gaat opnieuw in de markt gaat zetten.
Ja, want dat is natuurlijk zonde van ieders tijd en geld.
Ja, garantie heb je niet, maar het is een vangnet.
Ja, klopt. Lijkt me een mooie afronding van deze podcast. Ja. Heb je nog iets wat je erover kwijt wil als laatste?
Nee,
hebben we het uitgebreid besproken.
We zijn heel eerlijk geweest, open, we hebben zelf geleerd. Allebei.
Kijk, dat is ook altijd leuk, hè?
Ja, toch?
Dan dank aan de luisteraars voor het luisteren. Veel succes. En als je wil reageren, laat het gerust weten.